Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen de eerste 3 versen uit de berijming van Gods wet. De eerste 3 versen uit de wet des Heren. Wij luisteren vanmorgen allereerst naar Gods heilige wet. En daarna lezen we de schriften uit het boek Exodus, het 31ste hoofdstuk vers 18 tot en met het 20ste vers van hoofdstuk 32. En na de schriftlezing zingen we uit de 106e psalm het 4e vers. Dus eerst Gods wet, daarna lezen we uit het boek Exodus hoofdstuk 31 vanaf vers 18 tot en met 20 van 32. En daarna zingen we uit psalm 106 vers 4. Wij hebben God op het hoogst misdaan.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En de schriftlezing lezen we vanaf Exodus 31, het laatste vers, tot hoofdstuk 32, vers 20. En hij gaf aan Mozes, als hij met hem op de berg Sinaï te spreken geëindigd had, de 2 tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger Gods. Toen het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot Aaron en ze zeiden tot hem: Sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan. Want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, we weten niet wat hem geschied zij. Aaron nu zeide tot hen: Rukt af de gouden oorsieselen die in de oren uw vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn, en breng ze tot mij. Toen rukte het ganse volk de gouden oorsieselen af die in hun oren waren, en zij brachten ze tot Aaron. En hij nam ze uit hun hand en hij bewierp het met een griffie, en hij maakte een gegoten kalf daaruit. Toen zeiden zij: Dit zijn uw goden Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelfde. En Aaron riep uit en zeide: Morgen zal de Heere een feest zijn. En ze stonden des andere daags vroeg op en offerden brandoffer en brachten dankoffer daartoe. En het volk zat neder om te eten en te drinken. Daarna stonden zij op om te spelen. Toen sprak de Heere tot Mozes, ga heen, klem af, want uw volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven. En ze zijn haast afgeweken van de weg die ik hen geboden had. Ze hebben zich een gegoten kalf gemaakt en ze hebben zich voor hetzelfde gebogen en hebben het offerande gedaan en gezegd, dit zijn uw goden Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Verder zeide de Heere tot Mozes, ik heb dit volk gezien, en zie, het is een hardnekkig volk. En nu laat mij toe dat mijn toorn tegen hen ontsteken en hen verteren, zo zal ik u tot een groot volk maken. Doch Mozes aanbad het aangezicht des Heeren zijn Gods, en hij zeide, o Heere, waarom zou uw toorn ontsteken tegen uw volk, het welk gij met grote krachten met een sterke hand uit Egypteland uitgevoerd hebt? Waarom zouden de Egyptenaars spreken, zeggende, in kwaadheid heeft hij hen uitgevoerd, opdat hij hen doodde op de bergen en opdat hij hen vernieuwde van de aardbodem? Keer af van de hittigheid uw toorns en laat het u over het kwaad uw volks berouwen. Gedenk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël, uw knechten aan welke gij bij uzelf gezworen hebt, en hebt tot hen gesproken, ik zal uw lieder zaad vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en dit gehele land waarvan ik gezegd heb, zal ik uw lieder zaad geven, dat zij het erfelijk bezitten in eeuwigheid. Toen berouwde het de Heere over het kwaad, het welk hij gesproken had zijn volk te zullen doen. En Mozes wendde zich om en klom van de berg af met de twee tafelen der getuigenis in zijn hand. Deze tafelen waren op haar beide zijden beschreven. Ze waren op de ene en op de andere zijde beschreven. En diezelfde tafelen waren Gods werk. Het geschrift was ook Gods geschrift zelf, in de tafelen gegraveerd. Toen nu Jozua des volks stem hoorde, als het juichte, zo zeide hij tot Mozes, er is een krijgsgeschrei in het leger. Maar hij zeide, het is geen stem des geroeps van overwinning. Het is ook geen stem des geroeps van nederlaag. Ik hoor een stem van zingen bij beurten. En het geschiedde, als hij aan het leger naderde en het kalf en de rijen zag, dat de toorn van Mozes ontstak en dat hij de tafelen uit zijn handen wierp en dezelfde beneden aan de berg verbrak. En hij nam dat kalf dat ze gemaakt hadden en verbrandde het in het vuur en vermaalde het, totdat het klein werd en strooide het op het water en deed het de kinderen Israëls drinken. Tot zover de schriftlezing.
Thank you.
Gemeente, de tekst voor de prediking van deze morgen vindt u op twee plaatsen in het zojuist gelezen schriftgedeelte. Allereerst in Exodus 31 vers 18 en daarna Exodus 32 vers 19. Dat is dus de tekst voor de prediking, Exodus 31 vers 18. En hij gaf aan Mozes, als hij met hem op de berg Sinaï te spreken geëindigd had, de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger Gods. En dan vers 19 van hoofdstuk 32... En het geschiedde als hij aan het leger kwam en het kalf zag en de rijen zag, dat de toorn van Mozes ontstak en dat hij de tafelen uit zijn handen wierp en ze beneden aan de berg verbrak. We gaan de Heere om zijn zegen bidden en daarbij zullen we ook voorbeden en dankzegging doen voor zuster Van Dijk van Oostende, die terug mocht keren uit het ziekenhuis naar de Elf Ranken. Voor zuster de Van Gelder Verloop, die over enige tijd een operatie moet ondergaan. En dan ook voor broeder Kramer, die zal een operatie moeten ondergaan morgen. En de moeder van deze broeder Kramer, de oude zuster Kramer, is heel zwak. En we zullen ook bidden voor de jeugdvereniging Benjamin, die vanavond bijeenkomt. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken. Heere, mogen we dan maar allereerst uw naam erkennen en u danken voor alle zegeningen die we al hebben ontvangen, ook deze dag al. We mochten opstaan, we mochten ons klaarmaken om naar de kerk te komen. We mogen in de kerk zijn, we mogen naar uw woord gaan horen. Heren, dat zijn zo al de zegeningen die we vandaag kregen. En ja, laten we ze dan ook echt als zegeningen mogen zien. We moeten u belijden dat we de dingen zo makkelijk gewoon vinden. Elke morgen kunnen we opstaan. En elke morgen kunnen we ons gereed maken om ons werk te doen. En we raken eraan gewend. En we zien eigenlijk veel te weinig of helemaal niet dat het onverdiende gunsten zijn. En wat de kerkdiensten betreft, heren, het is gewoon onze gewoonte. Op zondagmorgen dan zijn we er met de gemeente en dan zitten we onder de prediking. We deden dat vorige week en we zijn van plan om dat voorlopig nog te blijven doen. Dat is gewoon een van de kenmerken van ons leven. We zijn godsdienstige mensen. We zijn christenen. En dan hoort dat er immers allemaal bij. En alweer vergeten we dat het bijzonder is. Dat het een wonder is. Dat het van genade spreekt. Dat u nog contact met ons zoekt. Dat u nog wat te zeggen hebt. En dat u ons uw woord nog mee wilt geven. Dat u nog arbeid aan ons besteedt. Dat u de weg der zaligheid ons nog weer bekend maakt. Dat u ons spreekt van de zaligmaker. De volkomen, waarachtige zaligmaker. Wiens werk volkomen is. Heren, als we dan inderdaad vanmorgen reden hebben om te danken, laat het dan inderdaad oprecht zijn. En laat het dan ook de vertolking mogen wezen van wat er leeft in ons hart. Uw goede tierenheid, Heere, ze is er. En het woord van u, het mag weer klinken. Maak ons daar ootmoedig dankbaar voor. En geef dat er dan zo ook plaats mag komen voor dat woord, Heere. Van nature, dat moeten we u ook beleiden. Zijn we niet alleen maar mensen die de weldaden zo gemakkelijk als vanzelfsprekend beschouwen. Maar van nature zijn we ook mensen die heel oppervlakkig leven. Ook als het over het woord gaat en over de kerk en over het bedienen van het woord. Heel oppervlakkig denken we. Of we denken misschien heel even en verder niet. Maar u geeft ons vandaag iets mee wat tot onze onderwijzing dient. U geeft ons iets mee voor deze dag, maar ook voor de dagen die komen. U wilt door de inhoud van uw woord ons leven ook bepalen. En de boodschap die u vandaag voor ons hebt is bedoeld om door ons te worden meegenomen en overdacht. Zo alleen zal het ons toch tot zegen zijn, Heere. Laat uw geest ons hart dan bearbeiden. Laat uw geest ons verstand verlichten. Laat uw geest ons de noodzaak doen zien van de verzoening met u. Waarom? Omdat we zondaren zijn. En daar gaat het vanmorgen ook nadrukkelijk over. Omdat we mensen zijn die de wet van u verbreken en ons daardoor schuldig stellen, u onteren. Heren, mag de boodschap begrepen worden en tot verootmoediging brengen, omdat er zo ook plaats mag zijn of komen voor de Heere Jezus Christus. Want tenslotte zal het er in ons leven toch omgaan dat we hem kennen. En dat we achter zijn bloed schuilen. En dat we door hem verzoening met God ontvangen. En dat hij door zijn geest in onze harten zal regeren. Om ons zo gelijkvormig te maken aan uw beeld. Heren. Dingen die wij zelf niet bewerken kunnen, die brengen we voor uw aangezicht. Met de bede dat u ze werken wilt. Wat wij niet kunnen doen, voor onszelf niet en voor elkaar niet. Heere, dat kunt u immers wel. En uw woord getuigt ervan dat u het ook nog wilt doen. En dat u in uw barmhartigheid bezig bent om zondaren in te zamelen en te trekken, met onweerstaanbare kracht tot u te trekken. Dat is het werk dat u op de zondagen met name toch doet, Heere. Dat is toch ook de bedoeling van de bediening van woord en sacrament. U trekt mensen, u bezoekt mensen, u onderwijst zondaren. En het is allemaal gericht op de verheerlijking van uw naam. Want al wat u werkt zal juichen tot uw eer. Heere, gaat u met ons dan de weg die u voor ons hebt uitgedacht. En doet u in ons leven dat werk wat onmisbaar is tot zaligheid. En bezoekt u ons hier in deze dienst met dat onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. En dat is dan, Heere, het belangrijkste wat wij vragen. Dat u ons wilt bezoeken. Dat u erbij wilt zijn. Dat u uw woord kracht wilt verlenen. Dat u hem die spreekt ook woorden zult geven die hij door mag geven. En dat zo de boodschap helder en duidelijk mag zijn. Het is niet het enige, Heere, wat we van u bidden. We zijn ook als gemeente bij elkaar. En dat wil zeggen dat als we als gemeente bij elkaar zijn, we ook in onze gebeden de noden in de gemeente voor uw aangezicht mogen brengen. En als er reden tot dankbaarheid is, dat we dat dan ook als gemeente voor uw oor uitspreken. Reden tot gebed We noemden elkaar zojuist een aantal namen van bejaarde mensen, hoogbejaard sommigen zelfs. En we bidden van u, Heere, dat u in hun leven erbij wilt zijn met uw ondersteunende en bewarende hand. Dat u ze ook in hoge ouderdom nog wilt bezoeken met uw heil. En als er ziekenhuis, er opname in een ziekenhuis en een operatie bij komt, Heere, dan willen wij u bidden dat u het wel wilt maken. En dat u de gehoopte uitslag van de ingreep ook wilt geven. We bidden zo, Heere, ook voor elkaar. En laten we het beseffen, Heere, dat we het als een voorrecht beleven ook. Dat als we moeite en zorg en ziekte en ja zelfs levenseinde nabij hebben, dat er dan ook een volk is, een gemeente is die om ons heen staat en die ons mag meebrengen naar de troon der genade. En laat de gemeente dan inderdaad ook beseffen wat het betekent om elkanders lasten te dragen. Geef zo uw zegen. We denken ook aan de jeugdvereniging. Ze zullen vandaag weer samenkomen, Heren. En we gaan u bidden dat u ook in hun midden wilt zijn. En dat u het werk dat zij daar doen en de bespreking van uw woord zoals die daar zal gebeuren ook tot zegen wilt stellen. Jonge mensen, Heren, het is ook een extra voorrecht als zij bij uw woord mogen worden opgevoed. En als ze in hun jonge jaren ook al te horen krijgen van zonde en genade, geef dat ze daar open oren voor mogen ontvangen en dat de besprekingen van uw woord ook in verenigingsverband in hun leven ook vruchten mag dragen en dat ze er daardoor ook onderwezen worden in de heilgeheimen, zodat wat ze te horen krijgen in hun leven ook achterblijft en werkzaamheden geeft en dat het vruchten voortbrengt. Heren, we hebben veel te vragen en we hebben geen verdiensten, geen rechten, geen waardigheden. Alles aan onze kant klaagt ons aan. Maar als u ons dan toch samenbracht onder uw woord, wilt u ons dan niet doen naar wat wij verdiend hebben, maar wilt u ons aanzien in de Heere Jezus en het woord dat u vandaag voor ons hebt gebruiken tot onze zaligheid. Hoor zo onze gebeden, Heere, die we uitspreken in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit de 51ste psalm, het 2e en het 9e vers. En dan wordt er gecollecteerd. Alle drie collecten worden nu samen ingezameld. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor de kerkelijke kassen en de derde voor de algemene kosten van de kerk. De Heere mogen u en uw gaven zegenen. Gemeente, straks na de prediking willen we zingen uit de 38e psalm, vers 17 en daarna ook vers 21. Want, o Heer, ik ben aan het zinken, dat is vers 17 en het 21ste. Zie mij aan, die elk moet duchten, tot u vluchten. De Heere heeft aan het volk Israël zijn heilige wet gegeven. Hij heeft die wet gesproken toen hij op de berg Sinaï, Horeb, neerdaalde. En het volk heeft God horen spreken. Ze hebben hem niet gezien. Ze hebben wel allerlei tekenen gezien, bliksem en donder hebben ze gehoord op de berg. Maar verder hebben ze alleen maar God horen spreken. En wat de Heere toen heeft gezegd, dat wilde hij ook op schrift stellen. En dat is zelfs twee keer gebeurd. En daar willen we vandaag met elkaar op gaan letten. Op die stenen tafelen van Gods wet. Vanmorgen aan de hand van de tekst uit hoofdstuk 31 uit het boek Exodus, vers 18 en 32 vers 19... horen we wat er met die eerste set tafels gebeurd is. Die tafels zijn door God aan Mozes gegeven en die zijn door Mozes in stukken gegooid. Dat gebeurde er met de eerste set tafels. En als de Heer het ons geeft, willen we vanmiddag samen gaan denken over die tweede keer dat de Heer zijn wet op schrift heeft gesteld en wat er toen met die tafels is gebeurd. Gods wet. Ja, de Heer heeft het verbond met Israël gesloten en dat hangt ten nauwste samen met wat we in die wet hebben gehoord. De Heere had zich aan Israël verbonden. Hij had Israël tot zijn volk aangenomen. En hij heeft dat volk niet alleen maar allerlei beloften gegeven, verbondsbeloften die met hen meegingen, maar hij heeft aan dat volk ook bekendgemaakt wat zijn wil is ten aanzien van hun leven binnen het verbond. Wat hij zou doen als de ene partij in het verbond, dat heeft de Heere gezegd. Maar hij heeft ook duidelijk gemaakt wat hij daar van het volk in verwachtte. Hoe zouden zij moeten leven? En om het hen wat dat betreft duidelijk te maken hoe zijn wil ten aanzien van hun leven zou moeten zijn, daartoe heeft hij ons die 10 geboden gegeven. Een wet om naar te leven. Niet waar, als de Heere verbondsbeloften geeft en heilstoezeggingen doet, dan mag daar van de kant van het volk ook wel wat tegenover staan. En dan mag de Heere aan het volk ook wel bekendmaken wat hij van dat volk verwacht. Namelijk dat ze naar zijn inzettingen zullen leven. Zo heeft de Heere dat bedoeld. Wat hij gezegd heeft, is daarna door hem opgeschreven. En het is hem niet op een stukje papier of perkament door hem opgeschreven en aan Mozes meegegeven. Nee, het zijn de woorden die door de Heere zelf, door de vinger Gods, zo zegt de schrift, zijn ingescherpt in stukken steen. Omdat de Heere wilde zeggen, dit is een wet voor altijd. Dit is niet alleen een wet voor nu, maar dit is ook een wet voor morgen en voor alle dagen. En dat het een bijzondere wet is, Dat blijkt wel uit het feit dat de Heere met zijn eigen vinger, laten we het ons dan inderdaad ook maar zo voorstellen, met zijn eigen vinger die wet in die stenen tafelen heeft gekerfd. De twee tafelen, ze kwamen bij God vandaan. Wanneer? Wel, toen de Heere eerst die 10 geboden gesproken had, toen was het volk zo onder de indruk van wat er gebeurde, van die stem van de Heere en van die tekenen die daarmee gepaard gingen, dat het volk verschrikt gereageerd had. En tegen Mozes gezegd: wilt u alstublieft voortaan onze middelaar zijn? Dit kunnen wij niet verdragen. Dit is zo indrukwekkend, zo overweldigend. We zouden erdoor bezwijken. De heiligheid en de heerlijkheid en de majesteit en de grootheid van de wetgever was zo diep indrukwekkend dat Israël zei: Mozes, wilt u alstublieft namens ons naar God gaan en namens God tot ons komen, maar laat de Heere niet zomaar weer tot ons spreken. Weest u onze tussenpersoon. Dat was een goed verzoek van de kant van Israël. De Heere zegt dat ook tegen Mozes. Ze hebben wel gesproken, zei hij. En voortaan doet de Heere zijn woord via Mozes aan Israël toekomen. Dus die 10 geboden die waren door God mondeling gegeven. Daar had het volk eigenlijk al op gereageerd. Enerzijds door te vragen om de tussenpersoon, de middelaar. Dat zou ook best een stuk onderwijs geven, gemeente, als we daar afzonderlijk bij stilstaan. Namelijk dat goed luisteren naar Gods wet een mens ertoe brengt om de middelaar te vragen. Maar ik noem dat alleen maar even. U kunt dat wat mij betreft verder uitdenken. Maar laat het inderdaad een stuk onderwijs mogen bevatten. Goed luisteren naar de wet doet ons vragen om de middelaar. Maar daar gaat het me nu verder vanmorgen niet om. Wel om dat tweede. De tweede uitwerking is dat het volk ook gaat verstaan dat zij die wet van de Heere moeten naleven. Dat was de bedoeling die de Heere er immers mee had. Het volk krijgt die wet om zo een leven in te richten. Als de Heere dat gezegd heeft, is de reactie van het volk in eerste instantie: dat zullen we allemaal doen. Toen heeft Mozes bloed genomen, Exodus 24 vertelt het ons, en met dat bloed heeft hij het volk besprengd. Maar nadat hij allereerst met de andere helft van dat bloed het altaar dat hij gebouwd had, had besprengd. Mozes had begrepen dat de relatie tussen God en Israël een relatie is in bloed. En dat ene bloed werd voor een deel aan de Heere gegeven op het altaar. En datzelfde bloed werd voor het andere deel op het volk gesprengd, want ze horen nu bij elkaar, God en zijn volk. En het bewijs daar nog eens extra van gebeurt als Mozes op de berg is, als hij nog verdere onderwijzingen van de Heere gekregen heeft. En als het dan tijd is voor hem om weer terug te gaan naar het volk, geeft God hem die twee stenen tafels mee. Met de bedoeling dat Mozes die nog een keer aan Israël zal laten zien en het aan Israël zo duidelijk maken: kijk, hier hebt u Gods wet en die is bedoeld voor altijd in steen gegraveerd. En het is een heel bijzonder geschenk, want Gods eigen vinger heeft die wetten ingeschreven in dat steen. En zo werd Israël een rijk gezegend volk, gemeente. Die wet, Gods wil, zo moesten ze leven. Geen andere goden, geen beeldendienst, de naam des Heren niet misbruiken, de dag des Heren niet ontheiligen. De relatie hier op aarde tussen de mens en zijn medemensen naaste, het wordt allemaal geregeld op de ene tafel, de eerste vier, op de tweede tafel, de laatste zes geboden. En daarmee is alles gezegd. Alles in die 10 woorden samengevat. En als Israël nu zomaar wil leven, de Heere zegt het er nadrukkelijk bij, Deuteronomium 28, Leviticus 26, heel nadrukkelijk zegt de Heere: als Israël na deze geboden zal leven, dan zal God ze zegenen. Dan krijgen ze een gezegend leven, in allerlei opzichten een gezegend bestaan, wat de opbrengst van het land betreft en wat de opbrengst van het vee betreft en wat hun arbeid betreft. Het zal alles gezegend worden. Hun leven thuis, hun leven in het openbaar, in hun huwelijk, in hun werkrelatie. Alles zal de zegen van de Heere dragen als Israël zich maar houdt aan die 10 geboden. En als Israël zich er niet aan houdt, God zegt dat ook heel nadrukkelijk in diezelfde hoofdstukken, Leviticus 26, Deuteronomium 28, als Israël zich niet aan die geboden houdt, dan zal er ook geen zegen zijn. Nee, dan is er alleen oordeel. Dan is er alleen vloek. Israël krijgt het ingeprent. Ongehoorzaamheid wordt door de Heere bezocht en gestraft. En dat zullen ze ook moeten weten. Zegen en vloek. De Heere stelt ze allebei voor. En het gaat bij allebei die zaken om een leven of een niet leven overeenkomstig Gods wet. Dat was de situatie van Israël. Is dat nog zo? Ja, gemeente, dat is nog zo. Als wij, en zeker geldt dat ook in de christelijke gemeente, als wij zouden leven overeenkomstig Gods geboden, dan zou de Heere ons leven ook zegenen. Nog altijd houdt de Heere zich aan die regel. Gehoorzaamheid als uiting van verbondenheid aan en trouw en liefde tot de Heere. Gehoorzaamheid aan zijn geboden. Het kan niet anders, maar daar hecht de Heere zijn goedkeuring aan. En het volk dat zo mag leven, dat krijgt te ervaren dat de Heere nog altijd in het onderhouden van zijn geboden een groot loon geeft. Maar wat de Heere tot zegen bedoelde, is dat ook tot zegen geworden? voor Israël en voor ons. Ach, we moeten maar eens even nadenken over wat wij met Gods geboden hebben gedaan. En als wij naar het volk Israël kijken, dan kijken we in de spiegel en dan zien we in het volk Israël precies hetzelfde als wat u en ik deden en doen. God had de beste dingen voor met zijn volk Israël. Heerlijke toezeggingen had hij gedaan. Een leven in zijn gunst had hij hen voorgesteld. En ze hebben, ja wat? Ze hebben gezegd, Heere, wij zullen het doen. Ze hebben het beloofd. Ze hebben gezegd, Heere, u hebt het recht om ons die geboden op te leggen. En het is onze schuldige plicht, maar het is ook onze ereplicht om ernaar te leven. Eerbiedig en plechtig is het allemaal gebeurd. En 6 weken later gebeurt er wat anders. 6 weken later, 40 dagen. En toen lagen de stenen tafelen in stukken op de grond. Hoe kwam dat? Israël kon niet langer wachten. Mozes was nu al een hele tijd weg. Hij was door de Heere weer op de berg geroepen, waar de Heere hem die tafel zou willen geven, maar waar de Heere hem ook allerlei voorschriften zou geven omtrent de bouw van een heiligdom, met alles wat er in dat heiligdom zou moeten staan. En dat was nou al 40 dagen geleden dat Mozes de berg opgegaan was. En hij was nog niet terug. En toen begon het volk argwanend te worden. 8 argwanend, ja. Ze dachten, misschien komt Mozes wel nooit meer terug. En dan, hoe moeten we dan verder? En ze konden het zich niet voorstellen dat ze zonder Mozes zouden verder moeten. Daarom gingen ze naar Aaron met de vraag, nee, met de eis, maakt u voor ons een godsbeeld dat we zien kunnen. En dan durven we wel verder te gaan. Als we maar onze God kunnen zien. Hoe komen ze bij die gedachten? Nou, ze kwamen toch uit Egypte. En daar hadden ze gezien hoe de Egyptenaren godsdienstig leefden. En ze hadden van die Egyptenaren gezien dat er in het denken van die Egyptenaren heilige dieren waren. En dat die heilige dieren eigenlijk een afbeelding waren van hun goden. Een van de heilige dieren was het rund. En met die gedachte gaan ze naar Aaron. Aaron, de Egyptenaren konden hun goden zien. Wij willen ook een God die we zien kunnen. Maakt u ons dan een beeld van God. En Aaron zwicht. Hij probeert nog aan de eis te ontkomen door tegen het volk te zeggen, lever jullie dan al je goud maar in, al je sieraden. Misschien doet hij dat wel met de gedachte van, nou dat zal toch wel een te groot offer voor het volk zijn. Dat doen ze vast niet. Maar als hij dat al gedacht heeft, dan heeft hij zich vergist. Want het volk komt wel met handen vol gouden sieraden. En Aaron kan het allemaal omsmelten. En dan kan er een kalf uit ontstaan. Dan probeert Aaron nog wel het volk te laten geloven dat dat kalf een afbeelding van Jehovah is, van de Heere zelf, maar het volk let daar niet op. Het deert hen niet hoe die God heet, als ze hem maar zien kunnen. En als ze hem dan zien, vieren ze feest. En het is nog een losbandig feest ook. Ze eten en drinken en staan op om te spelen. Maar dat woordje spelen, dat moet u maar verstaan in de zin zoals het bedoeld was in het oorspronkelijk. Een ontuchtig leven van dansen en springen rondom dat kalf. De zonde tegen het eerste en het tweede gebod. En dan ook nog gecombineerd met de zonde tegen het zevende gebod. Dat doet Israël. Terwijl de middelaar op de berg is in gesprek met God. De Heere ziet het. Mozes uiteraard niet. Maar de Heere zegt het wel tegen Mozes. En hij zegt er tegelijkertijd bij. En daarom sta ik op het punt om dit volk te verdelgen. Mozes schrikt. En hij gaat voorbeden doen. En hij smeekt de Heere om dat plan om het volk te vernietigen toch niet uit te voeren. Maar nog barmhartig te zijn. En toch aan dat volk nog weer in gunst te willen denken. En de argumenten die Mozes gebruikt als pleitgronden worden door de Heere aanvaard. En vers 14 van hoofdstuk 32 zegt dat het de Heere berouwde. En dat hij zijn plan om Israël uit te roeien niet uitvoerde. Maar het volk staat nog wel schuldig. En de straf moet nog wel geoefend worden. En als Mozes teruggaat en onder aan de berg ziet hoe erg het eigenlijk wel is, is het eerste wat hij doet heel impulsief en toch geloof ik ook wel doordacht. Hij gooit die twee stenen tafelen door Gods vinger beschreven, dat geschenk uit de hemel, uit de handen van de Heere zelf ontvangen. Hij gooit die verbondsoorkonde stuk tegen de grond. Hij is boos, toornig, hevig verontwaardigd. En het volk ziet het. En als ze het dan niet in zijn gezicht zien, dan zien ze het in de manier van wat hij nu doet. De wet van God verbreken. Was dat goed? Of was dat verkeerd van Mozes? Spreekt niet van liefde. Spreekt, ja, zou het inderdaad zo zijn, spreekt van haat. Nee, dat toch ook weer niet. Maar van liefde, dat kun je ook niet zeggen. Of je moet zeggen, het getuigt van liefde tot God. Liefde tot de wetgever. Liefde tot de God die zich aan Israël verbonden heeft. Was dat goed wat Mozes deed? Er zijn schriftuitleggers die zeggen, nee, dat was niet goed. Dat was een bewijs dat Mozes ook een zondig mens is. En dat hij in zijn toorn ook tot dingen kan komen die eigenlijk niet gebeuren mogen. Ik weet niet of dat zo is. Ik gebruikte zojuist de uitdrukking dat Mozes die tafels wel bewust in stukken gooit. Niet in een woedeuitbarsting. Maar heel wel bewust en met een duidelijk doel. Welk doel? Israël laten zien Dat hebt u nou gedaan. Dat hebt u gedaan met dat kalf en met dat feest. U hebt Gods wet gebroken. Je hebt de band tussen God en u doorgesneden. Je hebt jezelf van de Here losgemaakt. Je hebt een eigen weg gekozen. Je hebt de Here onteerd. Je hebt zijn verbond niet geacht. Je hebt zijn belofte geminacht. Je hebt zijn straffen die hij gedreigd heeft. Ach, wat zegt dat allemaal? Dat wil Mozes Israël laten zien. U begrijpt wat ik bedoel als ik zeg, dit was door Mozes bedoeld als een diep ontdekkende prediking. Een prediking waarin het niet duidelijker gezegd kon worden, dit is de zonde van de zondaar. Gods wet verbreken. Gods inzettingen achter zich wegwerpen. De Here miskennen. Gods eer niet achten. De liefde Gods niet verstaan. De toorn Gods opwekken. Dat is zonde. En dat heeft Israël daar gedaan. Ja, gemeente, en dat is tot onze lering beschreven. Zo zegt Paulus dat in 1 Korinthe 10. Moet u maar eens nazien. Deze dingen zijn beschreven in het Oude Testament, opdat de gemeente van het Nieuwe Testament de lering uit zou trekken. In Korinthe, aan wie Paulus deze dingen schrijft, maar ook vandaag en alle tijden door. Het moet gezegd worden wat zonden zijn en wat zonden uitwerken en wat zonden teweeg brengen en wat je door de zonde over je heen haalt en wat je door je zonde met God doet. Onze catechismus begreep het ook. Als in onze catechismus al de geboden van Gods heilige wet stuk voor stuk verklaard zijn, in de zondagen 34 tot en met 44, dan wordt de bespreking van de geboden van Gods wet door de opstellers nog een keer nadrukkelijk geaccentueerd door de vraag, als wij dan Gods geboden niet kunnen houden, waarom moet er dan toch nog zo scherpelijk de wet gepredikt worden? En daar is een antwoord op. Er is inderdaad de plicht in de christelijke kerk om de geboden van de Here scherpelijk te preken. Niet zo af en toe even vluchtig te noemen. Niet zomaar eventjes oppervlakkig de aandacht aan te schenken. Nee, nadrukkelijk, heel nadrukkelijk en heel wel bewust moet de wet aan de orde komen als de bron waaruit mensen hun eigen zondig bestaan leren kennen. En waar dat niet gebeurt, worden mensen bedrogen en wordt God onteerd. Daar wordt niet gedaan wat de Here in de getrouwe prediking van de predikers verwacht en vereist. En Mozes kan het niet hebben dat God zo gruwelijk onteerd en naar beneden gehaald is. En als het recht ligt bij een dienaar van het woord, dan kan hij het ook niet hebben dat God door de zonden onteerd wordt. En dat mensen zichzelf geestelijk en lichamelijk ruïneren. Het is geen kleine zaak, gemeente, om zondaar te zijn. Geen kleine zaak om in de gebroken wetstafels te zien hoe de Heere over ons denkt. Verbondsverbrekers. En als je dat ziet en de Heilige Geest opent je ogen ervoor, dan kun je nog begrijpen ook dat de Heere tegen Mozes zegt: laat me mee mijn gang gaan, ga uit de weg, want ik wil dit volk vernietigen. Er is een kloof en die is onoverbrugbaar. Daar kan een mens niet overheen komen om zo terug te keren tot God. En met eerbied gezegd, daar kan God ook niet overheen komen om toch die mens nog genadig te zijn. Dan moet er eerst nog wat anders gebeuren. Daar moet een middelaar tussenin komen. En als dat niet gebeurt, dan is het verloren voor de mens voor altijd. En als die middelaar er dan tussen komt, ja, dan zal die middelaar aan Gods kant staan. En dan zal die middelaar, zie maar naar Mozes, aan het volk duidelijk maken wat God denkt van die zonde. En dan zal die middelaar daarna, en dat wordt dan verderop in het boek Exodus ook verteld, aan de kant van het volk mogen gaan staan. En dan mag de middelaar, staande aan de kant van het volk, toch nog bewerken dat de Heere genade bewijst. Maar laten we het maar eens even houden, gemeente, bij wat de tekst eigenlijk zegt. En vandaag straks wel in de middagdienst nog verder lezen ten aanzien van hoe het met die stenen tafelen gegaan is. Maar dan nu vanmorgen ons maar beperken, en ik realiseer me echt wel dat dat een eenzijdige boodschap is. Ons ervan goed te overtuigen dat zonden dodelijke consequenties hebben. En dat we dat moeten weten. En dat de prediking er aan dienstbaar moet zijn om ons dat te vertellen. Is dat in uw leven al eens een keer gebeurd? Ik bedoel, dat de ontdekking aan uw zonden u zo ver gebracht heeft dat u voor uzelf moest gaan erkennen en voor God belijden: ik ben door uw wet te schenden krom van lenden. We belijden het toch in onze catechismus in het begin eigenlijk al. En we zeggen het ook op grond van het woord, en daarom belijden we het, dat het noodzakelijk is dat wij onze ellende recht leren kennen. Gemeente, wij leven in een tijd waarin deze dingen eigenlijk helemaal niet meer meespreken. Het zondebesef is voor heel veel mensen helemaal uitgesleten. Hoe dat komt? Een van de listen van de vorst der duisternis, dat is de mensen geruststellen. Hun geweten geruststellen. Wat gebeurt er namelijk als God door zijn geest gaat werken in een mens? Dan gaat zijn geweten spreken. Want de Heilige Geest brengt de wet mee. En hij legt die wet langs je leven. En Als hij de wet langs je leven legt, dan is het de bedoeling van de Heilige Geest. En dat heeft de Heer Jezus onder woorden gebracht. Als hij zou komen, zou hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. De bedoeling van de Heilige Geest is om onszelf zo ver te brengen dat we gaan zien wie wij zijn en wat er van ons leven terechtgekomen is. En dat kan de Heilige Geest niet beter doen dan met de wet van het verbond. Dat geldt met name in de christelijke gemeente. Want die relatie is er, die er tussen God en Israël was, die is er ook tussen God en de christelijke gemeente. En de toezeggingen die de Heer aan Israël deed, naar twee kanten, ze zijn er nog: zegen op gehoorzaamheid, vloek op ongehoorzaamheid. En als de werkelijkheid ooit tot ons doordringt, dat wij gezondigd hebben en dat die wet door ons in stukken gebroken is, wat gaat een mens dan doen? Zichzelf ook veroordelen. Zijn geweten zorgt er wel voor. En je hebt niks meer over. Je houdt niks meer in handen. Oh ja, je dacht een tijdje lang dat je wel wat in handen had. Want je deed toch je best. En je had toch, ja, toch wel je goede, je eerlijke momenten. En je probeerde toch wel trouw te zijn in het gebruik van de middelen. En je deed je best om toch echt ook wel overeenkomstig de wil van de Heere te leven. En je streed ook tegen bepaalde zonden die je bewust was geworden. En waarvan je dacht, ja, dat zijn nou mijn zwakke punten. Daar liggen nou de val, daar ligt een val waar ik zo makkelijk in vastloop. En je probeerde die val, die strik te vermijden. Je deed je best wel. En je hoopte dat de Heere dat zou aanzien. En dat de Heere daar ook rekening mee zou houden. En dat de Heere verderop een beetje medelijden met je zou hebben, omdat je niet volmaakt kunt leven. En zo zijn er nog mensen die op die manier proberen zichzelf een klein beetje op te kalefateren en te hervormen. Helaas zijn er mensen die ook nog gaan denken dat het zo echt werkt. Maar als de Heilige Geest het werk begonnen is, dan kom je er op een gegeven ogenblik ook achter dat je zogenaamde gerechtigheden niets betekenen. En dat wat je dan allemaal gemeend hebt te kunnen samenbinden en opsparen, dat slaat de Heer je uit je handen. Want er is niks meer op te knappen. Het is zo radicaal mis. Er helpt echt niks meer. Het enige wat nog helpt is een nieuwe geboorte. Dat is een nieuwe schepping. Dat is dat je een ander mens wordt. En dat heb je niet in je eigen macht. Wederom geboren worden. Tot bekering komen. Tot geloof komen. Dat zijn de dingen die we nodig hebben, maar die kunnen we onszelf niet geven. Daarvoor zijn we afhankelijk van, ja, de middelaar. En die middelaar, de Heer Jezus, spaart ons niet. Die zegt het als hij de wet samenvat en als hij de consequenties daarvan laat zien. De samenvatting van de wet, sommige mensen maken daar een tegenstelling van tussen het Oude Testament en het Nieuwe. Maar het Nieuwe Testament zegt met andere woorden precies hetzelfde. Het grote gebod, God liefhebben, met heel je hart, met heel je ziel, met alle krachten, met heel je vermogen. en je naaste lief hebben als jezelf. Nou zeg het maar, lukt dat? Met al onze krachten God lief hebben. De naaste behandelen zoals we onszelf behandelen. Zeg het maar. Dat is net zo ontdekkend als wat Mozes daar deed. Want dan valt niet alleen de wet in scherven, maar dan vallen ook al je goede werken nog op de grond. En je houdt er niks van over. Dat moet een keer gebeuren in ons leven, gemeente. En ik zeg een keer, ik denk dat dat herhaaldelijk moet gebeuren. Dat je herhaaldelijk tot de ontdekking komt. Het was weer mis. Het was weer tekort. Het was weer zonde. Wordt het dan nooit beter? Wordt het in het leven van mensen die onder de bearming van de Heilige Geest zijn nooit beter? Ja en nee. Nee, het wordt nooit beter in de zin dat we kunnen zeggen, kijk, hier hebben wij nu ook iets mogen doen waar de Heere eer mee ontvangt. Dat zul je echt niet gaan zeggen. Waarom niet? Omdat al is het waar, al is het in Gods ogen ook een goed werk, al is het ook net zo ernstig bedoeld als gehoorzaamheid aan Gods geboden, al is het nog zo eerlijk geprobeerd, de Heere zal er altijd iets van zonde in vinden. Onvolkomen. En met zonde bevlekt. En verder kom je niet. Wordt het dan echt niet beter? Ja wel, ja toch wel. In welke zin dan? Hierin. Dat je hoe langer, hoe meer overtuigd gaat worden dat het maar op één manier goed kan zijn tussen God en mijn ziel. Als de Heere Jezus ertussenin staat. Dat. En dat inzicht. Dat is het waarin degenen die de Heere vrezen moeten wassen en toenemen. In de kennis en in de genade van de Heere Jezus. De middelaar moet hoe langer hoe meer noodzakelijk en onmisbaar worden. En de Heilige Geest, en dat is een van zijn werkzaamheden, de Heilige Geest gaat Christus hoe langer hoe meer verheerlijken. Hij zal mij verheerlijken, zegt de Heer Jezus aangaande de Heilige Geest. Dat zoekt de Heere te bereiken. En daarom moet de mens alles kwijt. Want hij moet het allemaal verloren geven. En zo moet hij het allemaal in Christus terug gaan vinden. Zo radicaal is het evangelie. Dat ontdekte Luther ook. En dat was eigenlijk de ondergrond en de drangreden tot de hele reformatie. Christus. En Christus alleen. En alles uit hem. En niets uit onszelf. Al zou je je leven lang tegen elke zonde strijden en met succes, dan nog ligt er een schuld die je niet kunt betalen. En dan nog zijn al je werken, omdat je ze als zondaar verricht hebt, onvolkomen. Maar wat een wonder dat God nou de oplossing zoekt en vindt. En dat God nou een mens naar Gods oplossing leert zoeken. En dat de Heilige Geest het werk doet waardoor de oplossing die de Heere gegeven heeft ook beleving gaat worden. Gemeente, begrijpen we wat de Heere voor ogen heeft als hij zijn wet laat prediken en als hij het ons zegt: dit is mijn wil en daar ligt mijn zegen op. Kun je het met de Heere eens zijn als hij die eis blijft stellen? Ook al moet je voor jezelf inleven, er komt nooit wat van terecht. Kun je het met de Heere eens zijn als hij u alles afneemt en als hij zegt: je moet bij mijn zoon zijn. Je moet op hem leren steunen. Je moet het van zijn gerechtigheid gaan ontvangen. Je moet uit zijn verdiensten gaan leven. Hij. Maar is hij dan echt geschikt? Wat denkt u? De Vader heeft het immers gezegd: mijn zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb, mijn zoon, hoort hem, doe het dan ook, leef dan ook uit zijn verdiensten, zoek het dan ook bij zijn gerechtigheid, zoek het dan ook bij zijn bloed en laat de Heilige Geest u meer en meer onderwijzen. Ja, nu ga ik er eigenlijk vanuit dat u in beginsel toch door de Heere bearbeid bent en wordt. Maar ik kan dat niet van iedereen zeggen. Hoewel ik geen hartekenner ben en dat is ook helemaal de bedoeling niet. Maar het bewijs ligt er in elke gemeente. Er zijn mensen die de Heere vrezen en die door het woord van de Heere zijn aangeraakt en in wie de Heilige Geest bezig is. Maar er zijn ook mensen die eigenlijk niet meer hebben dan godsdienst en verder niks. Godsdienst, jawel, en misschien nog ook wel de juiste en de zuivere en de meest orthodoxe godsdienst, dat wel. Maar hun hart, waar is dat? Gebeurde daar iets mee? Werd dat aangeraakt? Werd dat al eens een keer verbroken? Ging je het al eens een keer zien hoe ellendig ons bestaan is? Ben je op de school van Gods geest ontvangen? Heb je daar les gekregen, ook in het stuk der ellende en de andere vakken net zo? Is dat begonnen of niet? Als u eerlijk bent, wat kunt u aan de Heere laten zien? Geen verdiensten. Nog niet eens een hart dat naar hem uitgaat. En dan bent u toch wel door de Heere opgezocht. Dan heeft hij toch wel gezegd: laat er maar een verbond zijn tussen mij en u. En als ik mijn wet voor uw oren spreek elke zondagmorgen in de kerkdienst, dan wordt het ook tegen u gezegd: ik ben de Heere, uw God. En de vraag komt daarbij: wil je mij als je God hebben? Heb je ontdekt dat je mij als God niet missen kunt? En heb je ontdekt dat er dan toch het een en ander gebeuren moet in een mensenleven? En heeft het je werkzaamheden gegeven? Jazeker, de Heere is dichtbij gekomen. We zongen het met elkaar in het begin al. En terecht, we wezen elkaar erop dat de houding van het volk Israël inderdaad was heilig beven. Maar het was ook dat woord waarin de Heere het duidelijk zei: ik ben uw God en koning. En zo kwam de Heere al, toen u nog maar een heel klein kind was. En hij zei het nog een keer heel nadrukkelijk toen u bij het doopvont werd gebracht. En toen de Heere het nog eens een keer herhaalde: Vader, Zoon en Heilige Geest. Ze deden hun toezeggingen. En in alle verbonden zijn twee delen begrepen. De eis van de Heere kwam ook mee. Deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu aanhangen, betrouwen en liefhebben. Dat is de wet vervullen. Kwam het al zover? En als het zover niet kwam, waarom dan niet? U kunt toch niet zeggen dat u het niet nodig hebt? Weet u het niet hoe het moet? Dat is niet het ergste. Want de Heere weet wel hoe het moet. En u hoeft alleen maar te vragen aan de Heere of hij het doen wil. Wat u niet kunt en wat u niet weet. En wat u... Leg het maar bij hem neer. Maar dan wel met hem daarover in gesprek gaan. En dan wel de tijd niet laten passeren. En niet tevreden zijn met een beetje uiterlijke godsdienst. Dan kom je er niet mee. Moet je jezelf ook niet wijs maken. Je moet ook niet zeggen, was Israël dan maar gelijk naar die belofte teruggekeerd, dan was het gelijk gezond geworden. Nee, de ontdekkende prediking is niet bedoeld om ons gelijk maar gerust te stellen door te zeggen, ja, de Heer heeft berouw gehad en de Heer heeft genade bewezen. En de beloften zijn er ook. Alles moet toegepast worden. En daar heeft de Heer zijn eigen tijdschema voor. Als we maar ergens een begin mogen meemaken. Toen, in de nood van mijn leven, toen ik God aanriep. Heere, ik kan u niet missen. Ik kan niet buiten en zonder u. Alles getuigt tegen me. Ontdek mijn ogen, Heere, dat ik de middelaar mag gaan zien. Net die vraag van Israël. Mozes, zeiden ze, wij kunnen het niet verdragen. We bidden, we smeken om een middelaar. En als dat gebeurt, zegt God tegen Mozes, ze hebben wel gesproken. Daar moet het heen, gemeente. Wanneer? Voordat u sterft. En wanneer is dat? Weet u dat? Voordat u sterft, moet u bij die middelaar zijn. Amen. zullen de Heere danken. Heere, wij willen samen u danken voor uw woord, voor het hele woord. Ook voor het woord dat ons laat zien wie wij zijn. We danken u voor de gebroken stenen tafelen die ons zeggen, daar ligt de wet. En die ligt daar gebroken door uw schuld. Daar ligt de wet en God krijgt zijn eer niet. God vindt geen gehoorzame mensen in de wereld. En hij vindt ze ook niet in de kerk. Hij vond ze niet in Israël. Schuldig, dat moest hij over hen uitspreken. En het was dat de middelaar tussen beiden kwam. Het was dat er een Mozes was, een door u gegeven middelaar, die het voor het volk opnam, maar die het ook voor u en voor uw eer opnam. En dat er nou in het Nieuwe Testament nog een meerdere Mozes in de Heer Jezus is. De middelaar, Gods en der mensen, de volmaakte, die het voor zijn vader opneemt, maar die het ook van tijd tot tijd voor een schuldige zondaar opneemt. En die wat een mens tekortkomt, aanvult. Nee, niet aanvult, maar zelf helemaal doet. Heere, we danken u ervoor dat u ons deze wezenlijke, deze kennelijke dingen duidelijk in uw woord voor ons neerlegt. Laten we er lering uit trekken, Heere. En wilt u wat we verstandelijk weten en gehoord hebben, nu ook beleven, laat het een zaak van het hart zijn, doordat de Heilige Geest het toepast en uitwerkt. En dan komt de wet nog een keer terug ook, want er komen nog een keer stenen tafelen in de Bijbel ter sprake. Daar willen we het met uw hulp vanavond over hebben. Wees u er dan ook bij, Heere. Want dan mag ook het evangelie helemaal open gaan. Schenk dat om Jezus wil. Amen. Psalm 65, tweede vers, een stroom van ongerechtigheden. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.